Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin zuster Schotanus uit Sint Jansklooster voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. Vanochtend is er geen organist. De collecte is voor de eigen kerk. De collecte van vorige week zondag heeft 137 euro voor de kerk en 133 euro voor de diaconie opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor. De bloemen gaan deze week naar broeder J. Veenstra, die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Na deze dienst is er koffie en thee in de zaal van de kerk. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag een dienst om 11 uur, waarin dominee Oldenhuis uit Koevorden hoopt voor te gaan. Er is in die dienst een tweede collecte voor Unite for Christ. En omdat die dienst om 11 uur begint, is er voor de dienst koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 92, vers 1, 2 en 3.
We worden stil en bereiden ons voor op deze dienst. Onze hulp verwachten we van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En die trouwe God groet ons met woorden van genade en vrede, zij ons van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Pasen, het is nog maar een week geleden. En misschien lijkt het gevoelsmatig al wel langer geleden, omdat we helemaal weer worden opgeslokt door de waan van de dag. Maar het is nog maar een week geleden dat we de opstanding van onze Heer vierden. En daarom gaan we vanochtend terug naar de geschiedenis kort na Pasen. Ik neem jullie vanochtend mee terug naar het moment vlak na de opstanding. De discipelen zitten dan bij elkaar in de bovenzaal en ze treuren om het sterven van Jezus. Maar waarom deden ze dat? En wat heeft ons dat vandaag nog te zeggen? Vandaag hoe wij hier bij elkaar zitten. Daar gaan we over nadenken. Maar we gaan ons aan het begin van deze dienst eerst verootmoedigen voor de Heer. En als inleiding op het verootmoedigingsgebed gaan we zingen. Gezang 463, de versen 1, 4 en 5. Gezang 463, 1, 4 en 5 als inleiding op het verootmoedigingsgebed. Zullen we met elkaar bidden. Trouwe God en Vader, u die almachtig bent, u komt alle lof, eer en aanbidding toe. En zo zijn wij ook samen hier in uw naam, op deze plek, of thuis met ons verbonden. U zoekt ons op en wij mogen u vinden. U begroet ons met woorden van genade en vrede. En wij belijden onze afhankelijkheid van u. Dank u wel dat we elke keer weer horen over en meer mogen leren geloven in de opgestane Heer. We hebben het paasfeest nog maar net achter de rug. Maar eigenlijk is het elke zondag Pasen, de opstandingsdag van Jezus Christus. We mogen weten dat Jezus de levende is, dat hij regeert. En dat is een uitspraak vol geloof. Maar niet altijd leven we vanuit dat geloof. Of kunnen we ook oprecht uitspreken dat we Jezus volgen en willen dienen? Soms zit ons hart vol ongeloof. U kent de duisternis van ons hart, terwijl we ook een loflied tot u zingen. Heer, onze harten liggen voor u open. U die ons kent, dieper dan wij onszelf kennen. En van daaruit belijden wij onze tekortkomingen voor u. U zag wanneer wij spraken, terwijl we beter hadden kunnen zwijgen. U zag onze blindheid voor de naaste in nood. U zag wat we bewust en onbewust verkeerd deden. Daarom bidden wij u, vergeef ons wat niet was naar uw wil. Neem van ons de zonden die op ons hart drukken. Neem van ons weg wat ons in de weg staat om tot u te naderen. Heer, want u bent een bevrijdend God. En het mag ons verlichten dat u ons in alles kent. Dat als wij tot u naderen, u de armen naar ons opent. En zegt, kom maar, mijn geliefd kind. Elke keer opnieuw. Want uw trouw is groter dan onze schuld. En dat geeft ruimte. Ruimte om onze blik tot u te richten. Om u vrijmoedig de lof te brengen, om u en elkaar te dienen. Bemoedig ons deze ochtend door uw Heilige Geest. Geef dat wij telkens opnieuw mogen ervaren, dat wij als geliefde kinderen mogen leven uit genade. Zo bidden wij u, in de naam van Jezus, de opgestane Heer, die het alles heeft volbracht. Amen. Dan mag ook de genadeverkondiging klinken, zoals die staat in Jesaja 1, vers 18. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. En uit dankbaarheid voor Gods goede genade lees ik vanochtend de leefregel uit Kolossenzen 3, de eerste vier versen. En aansluitend zingen we, genade zal oneindig groot, Evangelische Liedbundel 203. Mijn eerste leefregel uit Kolossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zullen we bidden en vragen om de nabijheid van Gods geest. Trouwe God en Vader, u die ons hier samen heeft gebracht om uw woord te horen, om u met hart en mond te aanbidden. Wij bidden u, geef ons uw heilige geest. Maak ons door uw geest ontvankelijk voor uw woord. En breng alle andere stemmen en gedachten in ons tot zwijgen. Open onze oren, zodat wij uw stem zullen verstaan, maar verlicht ook ons verstand voor uw waarheid. Zodat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. We zijn bevoorrechte mensen, dat we hier in vrijheid samen mogen komen. En juist daarom bidden wij u voor onze medegelovigen, met wie wij ons door het geloof verbonden weten, maar die niet in diezelfde positie verkeren. Wilt u hen beschermen door uw geest, dat overal waar mensen samenkomen in uw naam, uw woord zal klinken en zal doorwerken in de harten van mensen. Dat bidden wij u hier in deze dienst, maar ook voor een ieder die thuis met ons verbonden is. Wilt u geven dat ze die verbondenheid ook mogen ervaren. Dat bidden wij u door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met u en die geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Nou, gaan we met elkaar lezen. Een kleine toelichting op het gedeelte uit Markus 16. In sommige vertalingen staat dit gedeelte tussen haken, omdat het een oude toevoeging is aan de Griekse tekst. En ik heb toch juist dit gedeelte vanochtend gekozen, omdat het grotendeels is opgebouwd uit fragmenten uit andere evangeliën. En die zijn in dit gedeelte bij elkaar samengevoegd. En elk van die fragmenten komt ook weer terug straks in de verkondiging. En als ik nou al die fragmenten uit de verschillende evangeliën allemaal als aparte schriftlezingen had opgegeven, ja, dan kan ik me zo voorstellen dat u niet zo heel blij was geworden, want dan hadden we al een preek erop zitten. Dus daarom het gecomprimeerde gedeelte uit Markus 16, vanaf vers 9.
Drie verschijningen. Toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelen en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden het ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen en hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij.
Zullen we nu met elkaar zingen gezang 476 vers 1 en 5.
Thank you.
Zingen we na de verkondiging gezang 460, de versen 1 en 5. Na de verkondiging gezang 460, de versen 1 en 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. U kent het wel. De gewoonte om na een begrafenis samen met elkaar nog even koffie te drinken. En over dat koffiedrinken na een begrafenis, daar wordt verschillend over gedacht. Sommigen zijn niet zo van zo'n samen zijn na de begrafenis. Zo'n moment heeft dan de neiging om veel te gezellig te worden. En dat past niet bij de sfeer van een begrafenis. Voor anderen is het juist een soort van ontladingsmoment. Want zo'n informeel moment heeft zeker zijn functie. Er komen allemaal mensen samen die elkaar soms helemaal niet kennen. Maar toch zijn ze verbonden met elkaar. Door die ene persoon die is overleden. Je hebt dus toch iets gemeenschappelijks. En als je tijdens het koffiedrinken dan bij een onbekende aan tafel zit, is meestal de eerste vraag: in welke relatie stond jij ten opzichte van degene die is overleden? En vaak komen dan na een korte kennismaking zomaar allerlei verhalen en herinneringen boven. En dan voel je toch een bepaalde verbondenheid, omdat je herinneringen deelt aan degene die is overleden. En deze gedachten kwamen bij mij op bij het lezen van het schriftgedeelte van vanochtend. Allerlei mensen die zijn bij elkaar omdat ze op de een of andere manier met Jezus zijn verbonden. Met Jezus die gestorven is. En ze hadden allemaal een verschillende verhouding tot Jezus. Maar daardoor stonden ze wel met elkaar in verbinding. En dan lezen we: ze treurden en rouwden om het sterven van Jezus. Hij was immers die machtige profeet. En ze hadden hun hoop gevestigd op hem. Hij zou het zijn die Israël zou bevrijden. En die allen, dat waren volgelingen van Jezus, die vanuit Galilea in het noorden van Israël met Jezus waren meegegaan. En bij hem waren gebleven tot op het laatste moment, tot het moment van zijn sterven. Ook de 11 discipelen. Ja, 11. Nummer 12, Judas, die is er niet meer bij. En onder deze 11 bevinden zich 3 discipelen die we vaak tegenkomen in de evangeliën. We komen ze tegen als discipelen die zich het meest dichtbij Jezus bevinden. Het zijn Johannes, zijn broer Jacobus en Petrus. En ze worden vaak samen genoemd, omdat ze ook vaak samen met Jezus op pad gaan. En na het sterven van Jezus zitten de discipelen bij elkaar in het bovenhuis in Jeruzalem. En ook die meest geliefde discipelen, die 3 die ik net noemde, zitten daar ook. En er komt van alles bij hen boven. Want Jezus was ook van betekenis geweest voor hen. En ook zij treurden en rouwden. En ik stel me zo voor, als ze dan bij elkaar zitten, dat ook zij herinneringen ophalen. Zoals dat gaat, zoals ik net ook beschreven heb. Zoals wij dat ook doen tijdens het koffiedrinken na een begrafenis. En ik neem jullie vanochtend mee in een gesprek dat zomaar plaats kan hebben gevonden, daar in die bovenzaal. En de herinneringen in dat gesprek die naar boven komen, dat zijn geen verzinsels van mijzelf. Maar alles is terug te lezen in de evangeliën. En ik begin bij Jacobus. Ja, weet je nog, Johannes, dat we met onze vader bezig waren in de boot om de netten te herstellen? En toen kwam Jezus en hij riep ons. En direct lieten we de boot en onze vader achter. En gingen we met Jezus mee. Wat was dat een geweldige tijd die we met elkaar hadden. Dat we met Jezus mee mochten. En het goede nieuws gingen verkondigen. Om onderwijs te geven. En wat een wonderen deed Jezus. Genezingen van zieke mensen. Van bezetenen en verlamden. Een mooie tijd was dat. Maar wat is er toch verschrikkelijk. verschrikkelijk wat er is gebeurd. Waarom moest Jezus toch zo'n verschrikkelijke dood sterven? Ja, en op het laatst, nou eigenlijk wil ik er niet meer aan terugdenken. Daar in de hof van Gethsemane. Wat was Jezus toen bedroefd en angstig? Hij zei nog tegen ons: ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. En Jezus ging toen bidden. En weten jullie nog, Petrus en Johannes? Wij moesten wakker blijven. En bidden. Dat we niet in beproeving zouden komen. Maar we vielen in slaap. En Jezus maakte ons toen wakker. En hij was verontwaardigd dat we nog niet eens 1 uur konden waken. En hij vroeg ons weer hetzelfde. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. Maar och, wat waren we toch moe. En we vielen weer in slaap. We hebben niet gedaan wat Jezus aan ons vroeg. En het was zo weinig. Wakker blijven en bidden. Maar ik deed het niet. Ik zal ermee moeten leren leven. Dat ik op dat laatste moment niet kon voldoen aan het ene wat Jezus aan mij vroeg. Slapen. Dat deed ik. Hou maar op, zegt Petrus. Het is verschrikkelijk dat we in slaap vielen. Maar ik voel me nog veel beroerder. Want ik heb veel te stoere taal gesproken. Weet je nog dat Jezus tegen ons zei: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. En ik zei toen: misschien zal iedereen u afvallen. Maar ik nooit. En Jezus zei toen: deze nacht zul je nog voor de haan gekruid heeft mij 3 maal verloochenen. En ik heb toen heel stoer gezegd: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. En ik was niet alleen hoor, want alle leerlingen vielen mij bij. Ja, en toen Jezus al gevangen genomen was, kwam dat dienstmeisje en vroeg aan mij: jij hoorde ook bij de Jezus uit Galilea. Maar ik heb dat toen keihard ontkend. Ik zei: ik weet niet waar je het over hebt. En toen een ander meisje kwam en hetzelfde weer vroeg, heb ik het weer ontkend. En toen kwamen er allemaal omstanders naar mij. En toen hoorden ze aan mijn accent dat ik bij Jezus hoorde. Maar weer heb ik gezegd: ik ken die man niet. Oh, oh, oh. En toen kraaide de haan. Jezus had het nog zo gezegd. Voordat de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. En ik heb het zo glashard ontkend. En toch, ik heb Jezus verloochend. Ja, het is verschrikkelijk. Ook ik ben in slaap gevallen. Samen met jullie, zegt Johannes. Weten jullie trouwens nog dat bijzondere moment op de berg? We mochten er niet over praten, maar het mag nu vast wel, nu hij is gestorven. Jezus kreeg toen een andere gedaante en toen verschenen Elia en Mozes. Wat werden we door schrik overweldigd. Een bijzonder moment, ja, ja, bijzonder. Maar ik was ook zeer geliefd bij Jezus, zegt Johannes. Jezus hield heel veel van mij en daarom zat ik naast hem aan de tafel. En bij het kruis, dat was ook een heel speciaal moment. Toen stond ik daar, naast de moeder van Jezus. En Jezus zei tegen mij: dat is je moeder. En toen droeg Jezus de zorg van zijn moeder over aan mij. En ik heb haar in huis genomen en nu zorg ik voor haar. Het was voor Jezus een hele geruststelling. En daarna, ja, toen kwam dat vreselijke moment dat hij stierf. Het is zomaar een gesprek. Wat heeft kunnen plaatsvinden daar in die bovenzaal van Jeruzalem. En als zo al die gebeurtenissen even kort de revue passeren, hoe beluistert u dat dan? Denkt u dan, nou het was toch ook wel wat zeg, met die trouwe discipelen van Jezus. Ze volgden Jezus op de voet en hielden van hem. Maar als het erop aankwam, of roept het misschien iets van begrip op? Of zelfs misschien wel herkenning? Dat u begrip heeft dat ze moeite hadden om wakker te blijven tijdens het bidden. Dat ze misschien wel te moe waren überhaupt om te bidden. Het heeft iets in zich van lauwheid en mist iets van alertheid. En als we dat vanochtend dan eens naast ons eigen leven leggen, zijn wij dan wel alert en waakzaam genoeg als we kijken naar alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt? Hebben wij ook niet heel vaak last van lauwheid? Hebben we door dat we steeds meer van onze privacy moeten opgeven, omdat anderen zoveel mogelijk de macht over ons leven willen hebben? Dat we leven in een maatschappij die denkt dat het leven maakbaar is, waar het vooral gaat om mijn wil geschieden, in plaats van die woorden uit het Onze Vader, uw wil geschieden. Waarin elk argument, hoe onterecht of ongefundeerd soms ook, wordt aangegrepen om zich te keren tegen het Joodse volk en daarmee tegen God zelf. Als we nou kijken naar Petrus, durven wij dan wel uit te komen voor ons geloof? Als er bijvoorbeeld minachtend over gelovigen of over het Joodse volk wordt gesproken, durven we dan te zeggen, ja ho, wacht eens even? Of zwijgen we dan? Houden we ons angstvallig op de vlakte? En toen ik zelf al die Bijbelgedeelten las in de voorbereiding, merkte ik bij mijzelf als eerste een gedachte op van, jongen, het was toch wel wat in die hof van Gethsemane. Jezus vroeg zo weinig van die discipelen. En toch, ze vielen in slaap. Hadden ze nou niet wakker kunnen blijven? Maar toen ik er langer over nadacht en het beter tot mijzelf liet doordringen, kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk niet wist of ik zelf ook wel wakker was gebleven. Het was donker, de stilte van de nacht. De discipelen waren vermoeid. Nou, grote kans dat ik ook in slaap zou zijn gevallen. Ik ga weer even terug naar het gesprek daar in die bovenzaal van Jeruzalem, waar de 11 mannen bij elkaar zitten. Want ze krijgen bezoek. Bezoek van Maria van Magdala. En ze heeft groot nieuws. Ze zegt, vanochtend, toen zagen we toch dat het graf leeg was. En we dachten dat Jezus uit het graf was weggehaald. Maar Jezus, hij is niet weggehaald. En hij is niet dood. Nee, hij leeft. Hij is opgestaan. Och Maria, klets toch niet. Geloof het lekker zelf. Maar wij geloven het niet, zeggen ze tegen haar. Maar het is echt waar. Vanochtend ben ik bij het graf gebleven en iemand vroeg aan mij, waarom huil je? Ja, en toen dacht ik dat het de tuinman was. Maar toen zei diezelfde stem mijn naam. Maria! En ik herkende die stem uit duizenden, zoals een schaap de stem van zijn herder herkent. En ik riep, Rabuni, jullie moeten het echt geloven hoor. Echt waar, Jezus, hij leeft. Maar ze geloofden het niet. Wat een geloof van Maria, maar wat een ongeloof van de discipelen. En dan krijgen ze opnieuw bezoek in de bovenzaal van Jeruzalem. Het zijn 2 mannen die buiten de stad aan het wandelen waren. En ook zij hebben Jezus gezien in een andere gedaante. En het woord wat hiervoor gedaante wordt gebruikt, is hetzelfde woord wat ook wordt gebruikt bij de verheerlijking op de berg, waar Jezus ook in een andere gedaante verscheen. En ook deze twee mannen, die getuigen daar in die bovenzaal van wat ze gezien hebben. Maar ook zij worden niet geloofd. Ten slotte krijgen ze bezoek van Jezus zelf. En hij verwijt de discipelen ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze degene die hen het hadden verteld dat hij uit de doden was opgewekt, niet hadden geloofd. Maria was immers geweest met de getuigenis. De twee mannen die buiten de stad aan het wandelen waren, hadden ook een getuigenis gegeven. Maar ze geloofden het niet. En hardnekkig hielden ze vol, totdat de derde getuigenis kwam van Jezus zelf. Wat is dat toch, dat ongeloof? De discipelen, ze stonden zo dicht bij Jezus. Ze hadden samen zoveel meegemaakt. Ze hadden intensief met hem opgetrokken. Ze hadden hem wonderen zien doen. Ze hadden prachtige dingen meegemaakt, zoals de verheerlijking op de berg. En ze geloofden niet. En Jezus geeft zelf het antwoord op de vraag wat dat ongeloof toch is, als hij oploopt met de Emmausgangers. Als de Emmausgangers ongemerkt met Jezus oplopen en hem vertellen hoe verschrikkelijk het is wat er is gebeurd, en dat ze gehoord hebben dat het graf van Jezus leeg is, zegt Jezus tegen ze: hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? En dan vertelt Jezus hen wat in de schriften over hem geschreven staat, het Oude Testament. En hij begint bij Mozes en de profeten. En wat Jezus precies op dat moment heeft gezegd, staat niet beschreven. En het voert ook te ver nu om allerlei voorbeelden te noemen. Maar er staat herhaaldelijk in het Oude Testament dat de Messias eerst tot de dood toe zou worden vernederd, maar daarna ook weer tot de hemel toe zou worden verhoogd. En ook Jezus zelf heeft richting de discipelen regelmatig heenwijzingen gemaakt. Bij de verheerlijking op de berg zei hij tegen Jacobus, Johannes en Petrus dat ze er niet over mochten spreken voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. En ze begrepen toen niet wat hij bedoelde en ze gingen erover discussiëren. Na de tempelreiniging van Jezus, ja, was precies hetzelfde. Jezus zei dat hij de tempel in 3 dagen weer op zou bouwen. En ook toen begrepen ze niet wat hij bedoelde. En je zou verwachten dat Jezus, nu hij is gestorven en het graf leeg is na 3 dagen, ja, dat het toch een kwartje zou vallen bij de discipelen. Maar het kwartje valt niet. Het ongeloof van de discipelen, dat ze het Oude Testament niet begrijpen, evenals de heenwijzingen van Jezus niet. En de getuigenissen van de mensen die Jezus na zijn opstanding hebben gezien, geloven ze niet. En dat is om te huilen. Allen die hem hadden vergezeld, treurden en rouwden na zijn sterven, staat er in het schriftgedeelte. Evenals Maria. Ze stond bij het graf en huilde. Maar waarom huilden ze? Omdat Jezus er niet meer was. Degene die Israël zou bevrijden. Omdat zijn graf leeg was om zijn sterven. Daarom huilden ze. En dan zegt Jezus in het ene vers in Lucas: huil niet om mij, maar huil om jezelf. Jezus laat hier duidelijk merken dat hij geen medelijden nodig heeft. Jezus is niet het slachtoffer van het gebeuren, maar is het lam dat ter slachting werd geleid om onze zonden. Het huilen van de mensen laat zien dat ze het niet hebben begrepen. En dat is om te huilen. Het besef ontbrak dat het nodig was dat Jezus stierf om hun zonden. Het geloof ontbrak dat Jezus na zijn dood verheerlijkt zou worden en op zou staan uit de dood. En dat is werkelijk om te huilen. Weet u nog hoe moeilijk de discipelen het vonden om wakker te blijven? Om waakzaam te zijn toen Jezus daarom vroeg? Hoe moeilijk Petrus het vond om eerlijk te zijn toen hem dat werd gevraagd? Jij hoort toch bij Jezus? Huil niet om mij. Huil liever om jezelf, zegt Jezus. Huil om je eigen zonden, je ongeloof, je halsstarrigheid van het niet willen begrijpen. Vanochtend ga ik niet aan u vragen, heb je al gehuild om jezelf? Want iedereen is anders en de een huilt makkelijker dan de ander. Het gaat er echter wel om het besef en het gevoel erachter dat wij allemaal onze tekortkomingen hebben. Momenten van ongeloof. We leven in een andere tijd dan de discipelen toen. Maar herkennen we niet allemaal iets van het gedrag van de discipelen bij onszelf? Bepaalde mate van lauwheid, niet altijd alert zijn. En kennen we niet allemaal ook momenten van ongeloof? Ook voor onze zonden stierf Jezus aan het kruis. Ook voor ons is er vergeving voor ons ongeloof. En als je dat beseft, als je met hem door de dood bent gegaan, mag je ook met hem opstaan in een nieuw leven. Dan hoef je niet te huilen om wat Jezus moest lijden omwille van jou. Maar dan mag je hem zijn dankbaarheid tonen, hem de lof geven en met open handen zijn genade ontvangen. Dan mag je huilen van vreugde en tegen jezelf zeggen, dank u Heer, u bent door de dood heen gegaan, ook voor mij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof wat er geschreven staat. Door zijn Heilige Geest zal God ons dan bemoedigen en gaat hij met ons mee door het leven. Dan kunnen we leven met geloof in ons hart, omdat hij ons leven draagt, dag aan dag, in alle omstandigheden. Dan mogen en kunnen we zeggen, waarlijk, we zijn in Jezus herboren. Halleluja. Amen. Verbondenheid met de kerk op alle plaatsen en door alle tijden heen gaan we voor zover mogelijk staande nu ons geloof belijden. En aansluitend zingen we als antwoord uit Hemelhoog 217, majesteit. Spreek dan mee in uw hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen we met elkaar danken en bidden. Trouwe God en Vader, groot is uw naam. Dank u wel voor uw woord van vandaag. Voor uw boodschap van vergeving en genade. Dank u wel dat u elke dag opnieuw weer met ons mee wilt gaan. Dank u wel dat we ook vandaag weer opnieuw Pasen mogen vieren. De toegang tot nieuw leven. Door uw Zoon Jezus gegeven. U bent zo groot, zo vol van goedheid. U bent rechtvaardig. En daardoor blijkt juist uw liefde. Wilt u ons helpen door uw geest. Om elke keer weer onze blik te richten voorbij het kruis. Want Jezus is immers opgestaan, heeft ons leven gedragen en ons zo verlossing gebracht. Juist dat geeft ons houvast voor iedere dag. En dat houvast hebben we nodig, omdat we leven in een wereld die er nu voorbij gaat. We bidden u voor deze wereld. Heer, bescherm uw volk Israël. Het is uw volk. We willen u ook bidden voor Nigeria, waar zoveel christenen zijn vermoord tijdens de vastetijd en Pasen. Vader, wij bidden u. Breng moordenaars tot inkeer. Schud overheden wakker, zodat ze rechtmatig ingrijpen. En dit religieuze geweld stopt. Bescherm de christelijke boeren, die vooral het doelwit lijken te zijn. Troost hen, wiens familieleden meedogenloos werden vermoord. Heer, de wereld van vandaag hunkert naar vrede. En zoveel die op de vlucht zijn, zoeken een veilige plek. Wilt u zich over hen ontfermen? En wilt u harten openen om onderdak te bieden aan degenen die dat nodig hebben? Behoed ons voor al te veel bureaucratie waar we ons achter verschuilen. Zegen het werk van degenen die zich liefdevol en belangeloos inzetten voor de medemensen in nood. Er zijn zoveel vandaag die er naar verlangen om gezien te worden. Vader, wij danken u voor onze koning, dat hij vandaag zijn verjaardag mag vieren en dat wij dit als land gisteren mochten vieren. Wilt u hem een gezond nieuw levensjaar geven, dat hij dienstbaar mag zijn aan zijn gezin, dat u hem hebt gegeven, dat hij ook dienstbaar mag zijn aan ons land. Vervul hem met uw Heilige Geest, dat hij oog heeft voor alle bevolkingsgroepen, maar vooral voor hen die dat zo nodig hebben en leven in de marge van de samenleving. Geef hem de gaven om mensen te verbinden in een land waar de verdeeldheid groeit. Geef hem geloof om vooral vanuit die overtuiging ons land te dienen. Heer, wij bidden u ook voor de plaatselijke gemeente hier. Voor hen die rouw dragen. Voor hen die verdrietig zijn. In het bijzonder noemen we u de naam van de familie van de Velde. Nu zo plotseling een oom zeggen is overleden. 55 jaar. Hier, dan staat de wereld even stil. Dan lijkt het of de grond onder je voeten wegslaat. In onze begrippen nog veel te jong. En zo plotseling, dat kunnen we niet bevatten. Vader, wilt u nabij zijn? Wilt u troosten? Wilt u zich ontfermen? Als het definitieve afscheid waarschijnlijk deze week ook zal komen. Wilt u erbij zijn met uw geest? En dat er ook een boodschap mag klinken. Dat er bij u hoop is. Want u bent degene die zich altijd houdt aan uw beloften. En dat is de hoop waarmee wij ook mogen leven, iedere dag opnieuw. Wij bidden u voor hen die eenzaam zijn. Voor hen die ziek zijn. En misschien wel wachten op uitslagen. Ook zij mogen weten dat u hoop geeft. Dat u hoop bent, dat u trouw bent aan uw beloften. Heer, ontferm u, zo over ons allen. Geef ons geopende ogen voor de mensen om ons heen. Geef ons inzicht om onze naasten te geven wat nodig is. Want het leven krijgt pas werkelijk waarde wanneer we oprecht betrokken zijn op elkaar. Zo bidden we ook voor onszelf in de stilte. Brengen we bij u wat niemand anders voor ons kan verwoorden. Heer onze God, met vertrouwen richten wij al onze gebeden tot u. Gij, die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen. En u komt alle eer toe, vandaag en alle dagen, tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om u gaven te geven. En aansluitend zingen we ons slotlied. Kroon hem met gouden kroon. Ik weet niet of het ook in de evangelische liedbundel staat. Ja, wel, wordt geknikt. staat in ieder geval in Hemelhoog 2:16. Na een gesproken amen zingen we in verband met de verjaardag van onze koning, couplet 1 en 6 van het Wilhelmus. Maar nu eerst de gaven en het slotlied Kroon en met gouden kroon. Vandaag. Ik weet niet of dat kwam, dat het orgel er anders overheen gaat, dat jullie er nu overheen zongen. Ik vond het ook mooi dat jullie af en toe gewoon lekker je eigen tempo deden. Het was een mooie echo die er dan achteraan kwam. We gaan van hier de nieuwe week in. Maar we gaan niet alleen. We mogen gaan met zijn zegen. Ontvang dan nu het goede van de drie-ene God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zijven en blijven met ons allen. Totdat de bazuin klinkt en Jezus' komst is daar. Halleluja, Maranatha, Amen.